In aanvulling op hetgeen wij vorige keer besproken hebben, leek het mij toch gewenst om ons vanavond eerst te vervoegen in 1 Thessalonicenzen 4. Ik doe dat met enige aarzeling, omdat ik denk dat iedereen dat schriftgedeelte wel kent. Maar daar vergis ik me ook wel eens in. Maar het leek mij een goede gelegenheid. Vorige keer namelijk hebben wij allerlei schriftplaatsen aangehaald uit het Oude en hoofdzakelijk natuurlijk toch uit het Nieuwe Testament, waar gezegd wordt dat de Zoon des Mensen zal komen met zijn engelen en al de heilige engelen, zoveel tienduizenden engelen. De engelen zijn er kracht, zijn heiligen, of hoe het maar genoemd mag worden. En tot ons zou in ieder geval dus moeten doordringen dat de wederkomst van Christus, zoals we die dan gemakshalve noemen, dat dat de komst is van Christus inclusief de gemeente die zijn lichaam is. En dat leek mij een goede aanleiding. Ik heb schriftplaatsen genoeg om met u te bespreken, maar het leek mij toch een goede aanleiding om even naar 1 Thessalonicenzen 4 te gaan, omdat dat toch lang niet voor iedereen duidelijk is. Want men leest in 1 Thessalonicenzen 4 toch wel graag dat straks wij naar de hemel verdwijnen en dan voor altijd bij de Heer zijn. Dat staat er trouwens ook precies zo. We zullen voor altijd met de Heer wezen. En die zin betekent dan ongeveer zoveel als, en dat is het einde van het verhaal. En dat is het uiteraard niet. Integendeel, het is ook niet de strekking van dit schriftgedeelte hier in 1 Thessalonicenzen 4. Ik probeer er snel doorheen te gaan. Maar mocht u het niet volgen, dan vraagt u maar even. Hè? Want wij lezen daar in 1 Thessalonicenzen 4, boven vers 13, over de wederkomst van Christus als opschrift. Ik heb ook jarenlang gedacht dat dat opschrift verkeerd was en dat er had moeten staan over de opname van de gemeente. En het was na mijn bekering, ja. Maar niettemin, het opschrift blijkt achteraf wel degelijk goed te zijn. Het gaat namelijk over de wederkomst van Christus. Maar de wederkomst van Christus is de komst van Christus met de gemeente. En hoe dat nou kan, ja, dat dat wordt hier onder andere gezegd dan hoe dat kan. Want kijk, als wij hier zijn en de Heer komt naar hier toe, dan komt hij, maar niet met de gemeente. Dan komt hij hooguit naar de gemeente. En misschien gaat hij dan zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Maar dan hebben we een schriftplaats die over Israël spreekt, toegepast op de gemeente. En dan zijn we aardig aan het verdwalen, moet ik u zeggen. Het punt is namelijk, en dat is heel de aard van de opname van de gemeente. Het punt is namelijk dat de Heer zal komen met zijn gemeente, zodat logischerwijze wij hem dan, wij eerst naar hem toe moeten. Maar ik had bijna meteen gezegd dat moeten wij hem dus eerst tegemoet gaan, anders kan hij niet komen met de gemeente. En dat is dan letterlijk wat in dit schriftgedeelte ook staat. Want leest u maar even mee. Vanaf vers 13. Doch ik, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat woordje weder, ja, vooruit. Het staat er niet en ik snap ook niet waarom het er nou tussen gezet zou moeten worden. Dus ik lees het ook maar liever niet. Hè? Alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Dat wil zeggen, zoals de Heer Jezus zelf gestorven is en opgestaan, zo zullen ook de gelovigen, degenen die aan Jezus Christus deel hebben, die wedergeboren zijn door de opstanding van Christus, zo zullen die dus uiteraard ook opstaan. Dat wil zeggen op dezelfde wijze. Lichamelijk opstaan. Want dat was de opstanding van de Heer Jezus uiteraard. Hè? Op dezelfde wijze, alzo zal ook God Degenen die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. De gedachte is namelijk dat we vooral niet moeten denken dat iemand die voor de wederkomst van Christus is overleden als gelovige, dat hij dan helaas de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk en heerlijkheid niet zal meemaken. De apostel zegt dat is niet zo, wij maken dat allemaal mee. En dat legt hij hier uit. Degenen die gestorven zijn zullen namelijk opstaan. Vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, waarmee de woorden dus extra kracht krijgen, als het ware onderstreept worden. Dat zeggen wij door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. U ziet dat er geredeneerd wordt vanuit de gedachte, als je lang genoeg leeft, maak je de wederkomst van Christus mee, maar word je voor die tijd zwak, ziek of misselijk, of kom je onder lijn 11, of hoe zeggen ze dat in Amsterdam, niet waar? Ja, dat is dan jammer, maar dan maak je dat niet mee. En de apostel zegt, nou zo zit het niet, wij die levend overblijven zullen niet voorkomen, degene die ontslapen zijn. Ik weet dat ze die uitdrukking voor velen problematisch is, omdat ze van de andere kant komen. Hè. Wij zijn altijd geneigd te denken van degene die ontslapen zijn, die komen voor degene die nog achterblijven hier op aarde. Omdat men denkt dat de toekomst, onze toekomst, individuele toekomst, ligt in de hemel, die wij dan zullen bereiken, hopelijk direct na ons overlijden. Als u begrijpt wat ik nu zeg, dat mag ik aannemen dat u dat wel begrijpt. Ik kom heel wat liederen tegen, ook liederen die over de toekomst spreken enzovoorts. En die gaan allemaal maar, dan denk je dat het gaat over de wederkomst van Christus, maar dan lees ik ze goed en denk ik, nee, toch niet. Het gaat niet over de wederkomst van Christus, het gaat over als wij sterven enzovoorts, hè. En dan zijn we bij de Heer. En als iemand overleden is, dan zeggen wij heel gemakkelijk, die is ons voorgegaan, enzovoorts. En natuurlijk, wij zijn aardige mensen, dus wij proberen dat te begrijpen. We hebben daar alle begrip voor. Dan zetten ze weer zo'n bord langs de weg. Bedankt voor uw begrip. Je hebt er niks aan, maar je staat wel heel lang in de file, maar vooruit. Bedankt voor je. Maar goed, dat heeft hier niks mee te maken. We geven dus wel een beetje toe. Maar strikt genomen klopt het natuurlijk niet. Onze toekomstverwachting is niet dat wij na ons lichamelijk overlijden naar de hemel gaan. Of in de hemel zijn desnoods, als we iets bijbelvaster zijn. Dat is onze toekomstverwachting niet. Onze toekomstverwachting is, als het goed is, dezelfde als die van de Heer Jezus Christus. Daarom moeten wij volgens Efeze 1 ook leren welke zij de hoop van zijn roeping. De reden daarvoor is dat het ook onze roeping is. Het is ook de hoop van onze roeping. Wij wachten op de heerlijke verheerlijking. Ja, ik zou het anders zeggen. Wij wachten op de openbaring in heerlijkheid van Christus, want daar wacht hij op. En dat is onze toekomstverwachting. En of wij voor die tijd overlijden of niet, heeft daar dus helemaal hoegenaamd niets mee te maken. Wij denken veel te veel vanuit onszelf. We moeten leren denken vanuit de Heer. En daarmee natuurlijk vanuit de Schriften. Daar komt het op neer. En Paulus vertelde het hier gewoon. Ik moet het bovendien natuurlijk nog bij vertellen, maar dat is helemaal terug naar af, dat de hemelse toekomst of positie van de gelovigen niet normaal is. Dat is niet de norm. De norm is dat eventueel gelovigen, zij die het eeuwig leven waardig geoordeeld worden, met dank aan handelingen, dat is voor de term, dat zij terecht zouden komen straks op een nieuwe aarde. Ze worden opgewekt ter gelegenheid van de jongste dag en daarna degene, de rechtvaardigen, wier namen geschreven stonden in het boek des levens, die zullen leven op een nieuwe aarde, want God heeft de mens geschapen voor de aarde, staat er, en heeft de aarde geschapen omdat de mens daarop zal wonen, en meer van dat soort uitspraken. Zo zit dat gewoon. Er is echter één grote uitzondering. De uitzondering betreft de gemeente, namelijk De gemeente is de gemeente van de eerstgeborenen. Het zijn de eerste gelovigen. Het is de eerste categorie, om zo te zeggen, van gelovigen. Ook chronologisch bedoel ik natuurlijk. Na of sinds het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee van die nieuwe schepping. En omdat zij eerstgeborenen geacht worden te zijn, worden zij gepromoveerd naar de hemel. Dat wil zeggen, zijn ze voor God bestemd onder het motto: al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. En dat is een regel uit oud-testamentische wetgeving, maar die is profetisch van toepassing op de gemeente. Die mannelijke zoon die geboren zou worden uit die vrouw, en die mannelijke zoon zou weggerukt worden tot God, namelijk tot de troon van God. Dat is Openbaring 12 en die schuiven we nog een paar weken voor ons uit. Maar daar komen we nog op terecht, dat beloof ik u, omdat daar nog veel meer staat. Met name ook van wat die zoon daarna allemaal doet. Dus daar hebben we het dan nog wel over. Maar hier wordt gewoon geredeneerd, niet vanuit onze christelijke vooroordelen, maar vanuit gewoon bijbelstandpunt. Het idee was, ook in oud-testamentische tijden, dat als je voor die tijd bent overleden, dan maak je de kans van de Messias niet mee. Dat je overigens eventueel als gelovige zijn rijk zal binnengaan, dat is waar, maar dat is meer dan 1000 jaar later. Toch? Ja, ja. Nou goed, en vanuit die situatie wordt geredeneerd. En hier wordt dus gezegd, denk erom, onze toekomst ligt niet bij de jongste dag, bij de opstanding. Laat staan dat onze toekomst zou liggen meteen na ons overlijden in de hemel. Niet dat we daar niet zijn zullen dan, maar dat is niet onze zalige hoop. Voor velen is het al heel wat, als ze dat zeker weten. Dat weet ik wel. Maar ja, de Bijbel spreekt er zo niet over. Zie? Want hoe dan ook de ontslapenen van de gemeenteleden, om zo te zeggen, degenen die in Christus ontslapen zijn, wachten net als wij nog steeds op, net als de Heer wachten ze nog steeds op zijn openbaring in heerlijkheid met de zijne, met de gemeente namelijk. En wij die levend overblijven op aarde tot aan de toekomst des Heren, we zijn dus niet bevoorrecht, zo van dan maken wij dat mee, of iets dergelijks. Wij komen niet voor degene die ontslapen zijn, want, en dan ga ik meteen verder, want, vers 16, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel. Ik vind het prachtig die uitdrukking, want het is een, hoeveel keer was het? 3 keer geloof ik, hè? Ja, een drievoudig parallelisme. Namelijk de Heer zelf met een geroep, de aartsengel met een stem en God met een bazuin. Heb je die? Nou ja, en dan komen de suggestieve vragen van mijn kant. Wat is dat, de bazuin Gods? Maar ik had moeten zeggen natuurlijk, wie is dat, de bazuin Gods? Maar dan weet u het antwoord meteen, toch? Een bazuin is toch een stem? Een bazuin Gods wil dus zeggen dat het gaat over het woord, het spreken van God. Het krachtige woord Gods, dat is wat een bazuin is. En daarna weet u toch wie het woord Gods is en wie het krachtige woord Gods is. En u weet ook wie degene is die alle dingen draagt door het woord van Gods kracht. Uit Hebreeën 1, vers 3 of 4, wat het maar was. De bazuin Gods, dat is gewoon Christus zelf, hè? Daar gaat het om. En daar staat er ook de Heer zelf. Zo met een geroep, met een stem, want de bazuin klinkt, dat wil zeggen, er wordt verzameld, dat is de betekenis van de bazuin altijd, hè. Als de bazuin klinkt, wordt men opgeroepen om zich te melden bij de koning. Meestal is het dan de koning die zojuist gekroond is, of als zodanig net gepresenteerd is geworden. Het staat allemaal in het Oude Testament, zoek maar onder het woord bazuin. Komt het vanzelf tegen. De bazuin klinkt als er een nieuwe koning is. Of als de koning actief wordt omdat het oorlog is of zoiets. Moet men zich verzamelen tot de koning. En daarna de bazuin is een shofar. En een shofar is een hoorn. Dan is het beest overleden. Heet dat. Maar niettemin leeft hij weer, want de bezuin brengt geluid en dus leven voort. Met andere woorden, de bezuin is een hoorn en een hoorn is trouwens een koning in de Bijbel. Dat is de andere route. Dus het gaat om degene die opgewekt is uit de dood, degene die weer leeft en tot koning gemaakt is. Bovendien, als David tot koning gezalfd wordt, wordt hij gezalfd vanuit één hoorn. Vul uw hoorn met olie, zei de Heer tot Samuel, hè? Want je moet u weer eens zalven. En nu is het definitief. De keer daarvoor moest het uit een kruikje, lees het nog maar eens na. Toen was het Saul als uitbeelding van de wet, maar het was met een kruikje, vanuit een kruikje. Het kruikje gaat net zo lang totdat er... Dat is tijdelijk, dat was een tijdelijk koningschap. Van Saul dan wel van de wet. Maar daarna kwam de hoorn. Nou ja, goed, dat was definitief, het huis van David, enzovoort. Het is heel consequent de symboliek in de Bijbel. Nou goed, maar de Heer zelf zal met een geroep met nederdalen, namelijk met de stem des aartsengels, zodat u nou meteen ook weet wie de aartsengel is. Dat vind ik leuk, hè, dit soort schriftplaatsen. Toch? Wie is dat dus? De Heer zelf. Dat is makkelijk genoeg. Want de Heer zelf wordt namelijk in het Oude Testament regelmatig ten toneel gevoerd als engel. Dat weet iedereen. Ik bedoel dit, als in het Oude Testament sprake is van de verschijning van de engel des Heren, of eventueel zelfs van engel des Heren, zonder het bepalend lidwoord ervoor, dan staat er in alle commentaren meteen dat wij van doen hebben met een Christofanie, met de verschijning van Christus, avant la lettre, of hoe het maar heten mag. En de schriftplaatsen worden zelfs aangehaald allemaal als bewijs voor de pre-existentie, het voorbestaan van Christus. Dus wie is de... Dus met andere woorden, de engel des Heren is feitelijk Christus. Het is iets kort door de bocht meestal, maar het klopt wel. Hij is dus engel. Waarom ook niet? Het woord engel betekent zowel in Hebreeuws als Grieks toch ook maar gewoon boodschapper. En daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Boodschapper. En waarvan de Heer Jezus Christus gezegd wordt dat hij is gezet boven de engelen. En dat alle engelen aan hem onderworpen zijn. Hebreeën hoofdstuk 1. Klopt het dus precies. Want hij is de allerhoogste engel. En dat is de aartsengel. Mocht u denken dat er aartsengelen bestaan, moet ik u teleurstellen. In de Bijbel vind je er heus maar één aartsengel. En hij wordt ook gedefinieerd. Trouwens, hij wordt geïntroduceerd in Daniel. En in het bijzonder in Daniel 12 vers 1 wordt gezegd dat hij degene is die de vorst is van Israël. Die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. En nou even serieus, ben u nog wakker? Jawel, hè? Gaat wel, hè? Het is even moeilijk, maar even doortasten. U denkt toch niet echt dat er boven de zoon van David als koning of over Israël nog een engel is die boven hem staat in de hiërarchie? Namelijk bijvoorbeeld de aartsengel Michael, omdat dat de engelenvorst is, zo gezegd, van het volk Israël. Dat geloof u toch zelf niet? Dat kan trouwens niet, want er staat dat Christus is gezet boven de engelen. Met andere woorden, zit niks anders op. Hij is de aartsengel. En later leg ik u nog een keer uit, dat zal ook wel zijn als we in Openbaring 12 terechtkomen, dat die aartsengel Michael in het Oude Testament, dat die terminologie, bedekte terminologie is ter aanduiding van Christus en de gemeente. En daarom, omdat het in het Oude Testament bedekt moet blijven, als verborgenheid, krijg je dit soort uitdrukkingen. Maar vergis u maar niet, die aartsengel Michael is gewoon Christus zelf. Bovendien, wat doet Michael ook alweer? Hij verslaat de draak, de duivel, dat weet iedereen, maar dat staat in Openbaring 12. Daarna wordt hij op alle hoge plaatsen, zeker in Europa, geëerd. Een beetje berg is St. Michael's Mount of Mont Saint-Michel, of hoe het maar heet mag. En als het niet zo heet, dan staat er toch weer een toren op die naar Michael genoemd is. Want die al die hoge plaatsen waren van oudsher plaatsen van afgoderij, waarin men, weet ik welke afgod diende, maar het was toch altijd de duivel in de praktijk. Toch al deze eeuw, en toen kwam het christendom, en toen hebben ze in de plaats van die bergen genoemd naar degene die de duivel verslaat en vernederen zal, enzovoort. Maar u weet toch wie dat is? Hè? De aartsengel Michael. Ja, gewoon Christus zelf. Daar gaat het om. En meer daarover later, want het staat natuurlijk in Openbaring 12. En dan heb je vanzelf kortsluiting ook met Daniel, waar dat geïllustreerd is. En eigenlijk, wat ik nou beschrijf, moet in de toekomst alsnog gebeuren. Want als straks Christus en de gemeente verheerlijkt worden, geopenbaard zullen worden in de heerlijkheid, heeft dat alles van doen met de nederwerping van Satan uit de hemel op de aarde, zodat hij op aarde verschijnt als de antichrist. Maar het is gewoon de duivel zelf. Maar goed, we schuiven dat maar even vooruit, hè. Maar hier wordt die gedachte al naar voren gebracht. De Heer zelf, met een geroep. De aartsengel met een stem, de bezuin Gods, of God met een bezuin, maar het is gewoon Christus, de Heer zelf. Staat er ook, hè. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. Nu komt de eenvoudige vraag, wanneer is dat? En ik bedoel niet de datum, maar ik bedoel wat de gebeurtenis is dat. Wel, dit is makkelijk. Die wordt in het Oude Testament en in het Nieuwe specifiek genoemd. Als de Heer nederdaalt officieel, dan is dat op de Olijfberg en is het aan het eind van de 70ste week van Daniël. Kan niet missen. 70 weken zijn bestemd over uw volk en dan, er staat een heleboel zinnetjes, maar het komt erop neer, en dan begint officieel voor uw volk en uw heilige stad het Messiaanse Rijk. Het is nog maar het begin, het moet dan nog gebouwd worden op aarde, maar beter kan ik zeggen, moet dan nog geopenbaard worden, het is het begin daarvan. Maar dat is het moment, de dag van de wederkomst van Christus. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg enzovoort. Zachariah 14 of Handelingen 1. Deze Jezus zal alzo wederkomen, gelijk gij hem ten hemel zien opvaren. Dat was trouwens ook op de Olijfberg enzovoort. Daar begint het mee. En dan komt er een heleboel achteraan. En dat duurt wel enige decennia, maar goed, dat is nou verder ons onderwerp niet. Kom ik misschien later ook nog wel eens op terug. Maar we weten wanneer de Heer zal nederdalen. En, of we weten wanneer zijn toekomst, want dat woord lazen we hier in vers 15, wanneer die toekomst des Heren aanbreekt. Zijn aanwezigheid betekent het woord letterlijk. Wanneer dat begint. Namelijk aan het eind van de 70ste week, aan het eind van de 3,5-jarige verdrukking over de Joodse staat en stad. Kortom, ter gelegen op de dag dat Jeruzalem verwoest wordt, kortom, de laatste dag van de 70ste week van Daniël, en dat lijkt me voorlopig wel even voldoende. Dan namelijk, dan zal hij nederdalen, dat weten we. Maar wat er daarachter staat, is een nadere toelichting. En het ging over, hoezo komen wij niet voor degene die al ontslapen zijn, die al gestorven zijn. Want dat was de uiteenzetting. Nou zegt de apostel, hij zegt, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En ik lees hem meteen door. Daarna wij, het wordt dus langzaam verteld, dat kan iedereen het volgen. Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen, die opgestaan zijn, opgenomen, weggerukt mag ook, dat was het woord uit Openbaring 12, met kracht weggenomen worden, in de wolken de Heer tegemoet. In de lucht. Heb je die? Het mag toch geen problemen opleveren als je het netjes leest, nauwkeurig. Het betekent dus, de Heer zal wel nederdalen, maar eerst, dat wil zeggen, voordat hij nederdaalt, gaan wij hem tegemoet. Opdat wij met hem zouden nederdalen uiteraard. Ik hoop niet dat ik het woord tegemoet gaan nog moet uitleggen. Kan wel hoor. Weet u nog dat Paulus naar Rome reisde? Nou ja, naar Rome reisde. Nou ja, vooruit dan maar. Hè. Hij was gevangen enzovoorts. En na zijn schipbreuk kwamen ze uiteindelijk toch in Italië aan land. Of hoe dat maar heette. En daarna moesten ze de Via Appia af, weet u wel, naar het noorden, naar Rome toe. En toen kwamen de broeders uit Rome kwamen hem tegemoet. Toen ontmoetten ze elkaar ergens onderweg. En waar gingen ze toen naartoe? Naar Rome. Toch? Want dat is tegemoet gaan. Iemand komt eraan, naar ons toe, en wij gaan tegemoet om daarna met die iemand samen terug te keren naar waar wij vandaan kwamen. Want zo was het dan. Dat is tegemoet gaan. Tegemoet gaan is niet alleen maar naar elkaar toe en dat is het dan. Dan heb je een ontmoeting. Tegemoet gaan wil zeggen dat wij naar de Heer zullen gaan. Dat wil zeggen in de wolken, in de lucht, bij de uitdrukkingen staan er, om daarna met hem geopenbaard te worden in de heerlijkheid. Of laten we maar gewoon de term gebruiken uit vers 16. We zullen namelijk met hem nederdalen van de hemel. Want dat is de werkelijke toekomst van de gemeente. Niet de jongste dag of iets dergelijks, opstanding ten jongste dagen, of hoe men dat maar noemt. Dat is waar voor de oud-testamentische gelovigen, uit vorige bedelingen zal ik dan maar zeggen. Maar voor ons geldt wat anders. Wij zouden met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik roep altijd meteen Colossense 3, omdat die het makkelijkst is. Hè. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat kan alleen als we hem eerst tegemoet gaan. En wat die wolken betreft, want er staat het, daarna wij die levend overgebleven zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Het betekent inderdaad dat de Heer uit de wolken zou komen. Dat lezen we op nogal wat plaatsen. Zoals hij ook op de bekende hemelvaartdag in een wolk verdween. En door een wolk werd weggenomen uit het gezicht van de discipelen. En daarna staat er, hij zal al zo wederkomen. Namelijk op de wolken des hemels. Want dat staat nogal een paar keer in de Bijbel. En wat hier staat, is dat wij hem, bij wijze van spreken, in die wolken tegemoet zullen gaan. Zodat wij met hem uit de wolken zullen nederdalen enzovoorts. Ik hou het maar gewoon op letterlijk. We zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik zeg altijd, het loopt weer tegen kerstfeest. Het kan hooguit een jaar duren, dus dat moet het doen zijn. Dan verschijnt namelijk de engel, een engel des Heren aan de hemel. En terstond is het dan met die engelen een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggen de Heere zijn God. Nou, dat is de samenvatting van wat we vorige keer besproken hebben. Ik zal deze gebeurtenis ook wel geciteerd hebben, mag ik aannemen, dat weet ik nou niet meer. Maar zo is het. Als de Heer komt, is er met hem een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggen de heilig, heilig, heilig is de Heere en... Nou ja, die teksten uit Openbaring, dat is de gemeente gewoon. Hè? Ere zijn God en vrede op aarde. En die vrede op aarde komen wij brengen samen met de vrede vast. Want hij, Christus, zou de eerstgeborene zijn samen met, onder, staat er in de Statenvertaling. Samen met, er staat gewoon in hoor. Hij zou de eerstgeborene zijn in, maar dat betekent in de praktijk samen met vele, broederen, hetzelfde hoofdstuk zegt kinderen Gods, dan zijn we erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus enzovoort. En dus geroepen tot zoonstelling en geroepen den beelde van Gods zoon gelijkvormig te worden, zodat als die zoon verschijnen zal in de toekomst, dat is de komst van de Messias, zijn wij daarbij, wij maken daar deel van uit. En dat is wat ook hier gezegd wordt dus, hè. Want de Heer zal nederdalen, dat is een bekend gegeven. Maar de apostel zegt, maar eerst, niet daarna, maar eerst, voordat de Heer nederdaalt, zullen die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna, en dat is nog steeds voordat de Heer nederdaalt, zullen wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En dan zal hij dus nederdalen met ons. En dat staat er dan ook. En alzo, en let op dat er niet staat en dan, dat is wel zo natuurlijk, maar dat is niet de strekking van het schriftgedeelte. Alzo, op deze wijze zullen wij altijd met de Heer zijn. Dat wil zeggen, waar hij komt, waar hij geopenbaard wordt, wordt de gemeente met hem geopenbaard. Zie? We zijn zijn mede-erfgenamen. Zonen Gods. Toch? Alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden. Dat is onze richting. En of je nou voor die tijd overlijdt of niet, maak je zich geen zorgen. Wij als gelovigen zullen collectief deel hebben aan de opname van de gemeente en daarna aan de openbaring van Christus in heerlijkheid. En wat daarna komt uiteraard. En zelfs aan de opname van de gemeente, want dat moet ik er dan misschien even bij vertellen, zonder er nou al te diep op in te gaan. De Bijbel leert nergens, zover ik het kan vinden, leert de Bijbel nergens dat wij ons loon, onze kroon, of hoe het maar heten mag, onze erfenis, zullen ontvangen op grond van ons overlijden hier. Het is wel na ons overlijden hier, maar dat is niet hetzelfde. Het is namelijk veel later. Want ook degene die deel hebben aan de gemeente en overleden zijn inmiddels, wachten net als u en ik op deze gebeurtenis, namelijk wat wij noemen opname van de gemeente. In de praktijk is het ook hetzelfde als onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is namelijk de gelegenheid waarbij wij als gelovigen ons loon, onze erfenis, onze heerlijkheid, onze kroon, ons verheerlijk lichaam, definitief bedoel ik, zullen ontvangen. Of anders zeg ik, dat is de gelegenheid wanneer wij bekleed dan wel overkleed zullen worden uit 2 Korinthe 5. Daarna komt er een moeilijke discussie. Bedoelt u dan te zeggen dat degenen die ontslapen zijn daar ook maar zitten te wachten op enzovoort? Dan zeg ik, ja, dat bedoel ik. Dat vindt men dan maar vreemd. Maar men beseft niet dat de meest gangbare, eenvoudige, oppervlakkige gedachte binnen het christendom precies hetzelfde leert. Namelijk, men overlijdt en men moet wachten op de jongste dag, want dan vindt pas de opstanding der doden plaats. Men leert daar precies hetzelfde. Wat dat betreft. Dus ik vind dat helemaal geen punt om op in te gaan. De Nederlandse term daarvoor weet ik ook niet, maar de Engelse wel. De intermediate state heet dat. Intermediate state heeft niks met regenbanden te maken of zo. Maar goed, intermediate state. Dat wil zeggen de staat van de mens of de gelovige of voor mijn part de doden in afwachting van het definitieve oordeel op de jongste dag. Verder heb ik ook gemerkt dat men er toch niet over eens is in de praktijk. Want theoretisch leert men dat het oordeel pas is op de jongste dag. Maar in de praktijk zegt men of denkt men dat het oordeel meteen is na het overlijden. Het lijkt me erg inconsequent. Maar dit laatste, direct na het overlijden, vind je in de Bijbel niet. Het is niet zo. Er bestaat Gods tijd voor. Hoe dan ook. En al het andere komt gewoon voort uit de simpele, heidense gedachte. Je leeft hier op aarde en als je hier het loodje legt of het hoekje omgaat, wat het maar was, want daar ligt het loodje dan. Maar in ieder geval, als je ja, die eufemismen allemaal. Maar goed, maar als je hier dus als je hier dus overlijdt, dan kom je in het hiernamaals en dan ga je of links of rechts. Dan ga je de onderwereld, het dodenrijk, het schimmerrijk, Hades noemden de Grieken, dat ga je in. En dan heb je een goede kant en een verkeerde kant en dat is het dan. En als je goed je best doet hier, dan mag je rechtsaf daar. En als je niet goed je best gedaan hebt, ga je linksaf. En velen vinden het niet voldoende, want hier komt er toch nooit te veel terecht van het leven. Dus die hebben dan nog wat leringen uitgevonden dat je daar aan de andere kant, aan geen zijde, alsnog je kunt kwalificeren voor rechts, zodat je niet links hoeft. En de Egyptenaren hebben daar toen een hele protocol, liturgieprotocol geschreven, weet ik veel, dat heette dodenboek enzovoort. Die lui die overleden kregen ook altijd van alles mee voor onderweg, hè. In het dodenrijk, onderweg naar de uiteindelijke bestemming en allemaal dat soort onzin. Meer een tweede kans enzovoort. Alverzoening leert dat ook eigenlijk, een tweede kans aan de andere kant van de... Maar het is allemaal zulke wartaal en abusievelijk beschouwt men de rechterkant van het dodenrijk van de Grieken, beschouwt men als de hemel van de Bijbel. Terwijl het dodenrijk is beneden, de hemel is huis boven, niet beneden. Niet links en rechts beneden, maar boven, een hele andere kant op. Men heeft die dingen zo door elkaar gegooid. En soms is het nodig om ze te benoemen, omdat we ons realiseren wat we onder de term verstaan. De hemel, dat is de hogere wereld, om zo te zeggen, de onzienlijke wereld. Niet de dodenrijk, hoewel dat ook onzienlijk is, maar een hogere wereld, hoger dan de aarde. En die plaats is niet bestemd voor de mens, maar die plaats is bestemd voor Christus en de zijnen. Dat is exceptioneel, dat is de uitzondering. Heb je dat nog? En het hiernamaals is niet het dodenrijk is het hier tussenmaals. Het is wel hierna, maar daar blijft het niet bij. Allen die in het dodenrijk verdwenen zijn, zal ik maar zeggen, zullen ooit een keer daaruit komen om geoordeeld te worden voor de grote witte troon in Openbaring, of uit Openbaring, wat was het, 20? En zover. En dat onderscheidt Bijbelse waarheid en ook van al die heidense filosofieën die zeggen, nou ja, hierna gaat het leven ergens anders verder en dat is het dan. Hè? Daar kan men ook niet zoveel mee overigens, maar de rest is gissen of theoretiseren. Maar de Bijbel is daar duidelijk genoeg over. Het dodenrijk vervult een tijdelijke functie tot aan de jongste dag aan toe, want daarna, de jongste dag, zullen alle doden geoordeeld worden. Maar het is niet wat ons als gelovigen wacht, van ons wordt gezegd. In het Johannesevangelie dacht ik, ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk, daar staat dat wij als gelovigen, al waren wij ook gestorven, wij zouden de dood niet zien. Impliciet dus het dodenrijk niet zien. Wij zullen onze ogen niet opslaan in het dodenrijk. Wij gaan niet naar het dodenrijk. Wij hebben het dodenrijk al lang achter ons. Wij zijn met Christus opgestaan. Zie? Dus je zegt, of wij zullen überhaupt niet sterven als je het hoog neemt. En als je het iets lager neemt, zeg je, nou ja, wij zullen wel sterven, maar toch niet de dood ingaan. En dan is sterven dus al niet meer het goede woord. Want eigenlijk betekent dat het dodenrijk ingaan. En vandaar dat je die termen krijgt als ontslapen zijn enzovoorts. Waar velen dan ook weer moeite mee hebben, want sommigen denken dat ontslapen wakker worden is. Ja, denken dat het hetzelfde is als ontslapen. En dan wordt men weer wakker. Maar goed, er zijn heel vreemde dingen die ik soms tegenkom. Maar goed, laat ik het maar laten voor wat het was. Wat hier geleerd wordt is simpelweg dit. De Heer zal nederdalen, maar denk maar niet dat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren voorkomen. Degenen die ontslapen zijn, onze toekomst ligt sowieso ergens anders. Ligt namelijk fundamenteel in de hemel als deelhebbend aan Christus. En voordat de Heer wederkomt, zullen alle gelovigen uit onze bedeling opgewekt zijn en hem tegemoet gaan in de lucht om daarna met hem in heerlijkheid alsnog te verschijnen. Daar hadden we nog een andere discussie. Iemand die zei, maar denk je nou echt, was historisch, die zei, denk je nou echt dat daar een lichamelijke opstanding van de gelovigen voor nodig is? En toen zei ik, nee, ik denk niet dat dat er voor nodig is. Maar ik geloof wel dat de Heer het zo doet. Zo van, de Heer heeft toch die botten niet nodig? Die knekels, hij kan toch wel zonder. Jawel, maar kijk, de Heer Jezus stond op uit de dood en daarna was het graf leeg. Zelfde vraag. Was het nodig? Had God die dat dode lichaam nodig om leven te maken? Had hij het ook niet zonder dat dode lichaam kunnen doen? Ik denk dat dat wel gekund had, maar dat weet ik niet zeker. Maar het doet er ook niet toe. Wat er wat toe doet, is God gebruikte het. En ik geloof dus inderdaad dat hier ook in 1 Thessalonicenzen 4 gesproken wordt over een lichamelijke, een letterlijke opstanding. En dat niet moeilijk doen en zeggen, maar hoe moet het dan als al die van diegenen die al zo lang geleden zijn overleden, dat er niks meer van terug te vinden is. Dan zeg ik, nou ja, zie je wel dat God het niet nodig heeft, maar hij laat heus niks achter hoor van die oude mens. Er wordt veranderd. En mocht u dat hier niet lezen, dan leest u het wel in 1 Korinthe 15. Precies hetzelfde. Het lichaam, het sterfelijke lichaam, zou veranderd worden, want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, want anders kunnen wij niet erven, staat er. Men zal dus een verheerlijk lichaam ontvangen. En wat er ook over is van het lichaam, ik vind het een beetje een onsmakelijk verhaal, maar ja, het zijn redelijke vragen. Maar ik geloof inderdaad dat onze eventuele graven leeg blijven. Of ze open gaan, weet ik niet. Maar dat er niks meer in is, daar ben ik wel van overtuigd, ja. De Heer doet dat. Hij doet het met ons lichaam ook. Anders zou bij de opname van de gemeente bijvoorbeeld, zou het ook wel kunnen zijn dat ons lichaam hier dood neervalt. En dat onze geest of zo als het ware uit dat lichaam treedt en omhoog stijgt. Zijn filosofieën genoeg overontwikkeld over dat soort dingen. Maar het is niet zo, we verdwijnen helemaal. Net als de Heer. Op hemelvaartsdag. Liet niks achter. Toch? Nou ja, en kleed. Maar dat was al eerder dat hij dat achterliet. Hè? Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar dit moet duidelijk zijn. Onze toekomstverwachting is dus niet, wij gaan straks dood en dan gaan we naar de hemel. Het is zelfs niet zo dat onze toekomstverwachting is, straks komt de Heer terug en dan gaan wij hem tegemoet. Dat is dan, de Heer komt terug en wij gaan hem tegemoet. Nee, onze toekomstverwachting is, wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En dat verklaart ook waarom je maar heel weinig schriftplaatsen vindt die spreken over wat wij de opname van de gemeente noemen. Zijn er niet zoveel. Het is 1 Thessalonicenzen 4, het is 1 Korinthe 15, tot op zekere hoogte ook 2 Thessalonicenzen 2, al wordt de term daar niet gebruikt, maar je kunt het erin herkennen. En via de symboliek, met moeite halen we er nog bij Openbaring 12, maar via de symboliek is voor velen geen argument. En dan hebben we het ongeveer wel gehad. Spreekt de schrift dan zo weinig over onze toekomst? Nee, maar dat is ook niet onze toekomst. Dat is van Gods standpunt uit gezien een gebeurtenis van nogal ondergeschikt belang, waar de Bijbel over spreekt. Veel uitgebreider is dat wij loon zullen ontvangen voor onze dienst aan hem nu. En dat gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente, want het is onze aanstelling in heerlijkheid. Dat wordt veel vaker genoemd. Dat wij zouden zien hoe de vergelding des loons en hoe dat maar heten mag en die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En nog veel vaker wordt gewoon gesproken over wat ons wacht met maar één woord, heerlijkheid. Daarin zijn we onderweg. Nou, dat is ook onze toekomstverwachting. Dat we voor dat doel ook inderdaad die opname van de gemeente, dat wil zeggen de verandering van ons lichaam en de verheerlijking van het lichaam zullen meemaken, dat is waar, maar dat is niet het doel, dat is het middel naar het doel. Het doel is de erfenis, zei 1 Korinthe 15, we zouden het koninkrijk erven, maar dat kan pas nadat wij eerst veranderd zullen zijn, onverderfelijkheid hebben aangedaan. En dus gebeurt dat van tevoren. En daarna moet ik u zeggen, om het nog meer te relativeren, onze lichamelijke verandering in de toekomst is natuurlijk toch van ondergeschikt belang, want waar het over gaat is niet de verandering van ons lichaam, waar het over gaat is onze wedergeboorte. En die ligt al lang achter ons. Wij zijn al kinderen Gods. Wij zijn al burgers van de hemel. Of om het met Filippenzen te zeggen, Filippenzen zegt, wij zijn, nou laat ik hem maar even voorlezen dan. Ik ga toch uit 1 Thessalonicenzen 4 weg nu, dacht ik. Als je maar een paar bladzijden terug, immers Filippenzen, daar staat in hoofdstuk 3, vers 20. Maar onze polytuima, onze politiek, onze wandel, ons burgerschap, niet in abstracto, maar actief, hè? Ons actieve leven. Daarom is de vertaling met wandel goed. En daarom is de vertaling van de NBG met burgerschap, want dat staat er geloof ik, als ik me goed herinner, is ook goed. Dat is wat het is. Ons leven als burgers. Onze wandel, ons burgerschap is in de hemelen waaruit, maar dat had vertaald moeten worden met op grond van. Nee, dat mag ik ook niet zo zeggen. Zo is het namelijk ook vertaald. Waaruit betekent op grond waarvan, alleen wij kennen onze Nederlandse taal niet voldoende meer dikwijls. Maar het betekent ook gewoon op grond hiervan, waaruit volgt. Hè? Zoiets is dat, hè? Op grond waarvan. Maar onze wandel is in de hemel, op grond waarvan wij ook de zaligmaker verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal enzovoort. Dat vloeit daaruit voort. Omdat wij burgers zijn van de hemel, mogen wij verwachten, moeten wij verwachten, ook logischerwijze, ook zonder dat het aangekondigd wordt om zo te zeggen, mogen wij verwachten dat eenmaal ons vernederd lichaam, dat is ons aardse lichaam in elk geval, zal veranderd worden. En de Heer Jezus zal dat doen als een voltooiing van onze zaligheid. Want, en ik word maar weer eens heel systematisch vanavond, hè, onze zaligheid kent drie fasen. Namelijk die naar de geest, dat is onze wedergeboorte. Die naar de ziel, dat heeft betrekking op ons praktische leven, onze praktische levenswandel. En vervolgens, het is de chronologische volgende, heeft de betrekking op ons lichaam. En dat komt in de toekomst, dat vloeit uit beide voorgaande voort. Dat wij uit de geest geboren zijn, een nieuwe schepselen geworden zijn in Christus, uit God geboren zijn, heeft uiteraard tot gevolg dat wij ook een bijpassend lichaam zouden ontvangen. En dat is waarover gesproken wordt. Maar voor het zover is, heeft het ook tot gevolg dat een en ander uitwerking heeft in ons praktische leven. Het vormt ons, wij als kinderen Gods. En de Bijbel leert zonneklaar dat de mate waarin wij de Heer hebben gediend in dit leven bepalend is voor de mate van heerlijkheid die wij straks ook lichamelijk zullen ontvangen. Voor de evangelischen is het dikwijls even schrikken, dit. Want het betekent dat een aspect van onze zaligheid wel degelijk het resultaat is van goede werken. Onze wedergeboorte niet. Komt voort uit een goede werk dat Christus gedaan heeft. Zijn verlossingswerk in het verleden. Het is uit genade en door geloof anders niks. Romeinen 3. Waarna wij voor de volgende fase dan weer terechtkomen. Zoals dat hoort bij Jacobus, met vriendelijke dank aan Luther. Indien iemand zegt dat hij geloofd heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken. Naar de ziel, met dank aan hoofdstuk 1 van Jacobus. En Jacobus' antwoord is nee. Dat wil zeggen, willen wij heerlijkheid ontvangen, willen wij bekleed of overkleed worden, is niet voldoende om te zeggen dat je een gelovige bent en daarna niet de consequenties daaruit te trekken in het praktisch leven, waarin wij niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks zouden zijn. Het is allemaal Jacobus 1, 2, 3. Hebben jullie nog? Maar goed, dit is mijn onderwerp nu niet. Maar ik noem het dan toch maar even. Het ligt in elkaars verlengde. Waarmee ik probeer te zeggen dat onze lichamelijke verandering, de verandering van ons lichaam, ja, zo sensationeel helemaal niet is. Nou ja, voor een atheïstische arts misschien, maar ja, weet ik veel. En voor Midas Dekkers of zoiets, maar voor de rest, ik vind het vanzelfsprekend. En zo wordt het in de Bijbel ook vanzelfsprekend naar voren gebracht. Natuurlijk is dat zo. Wij hebben hemelsburgerschap, daar ligt onze toekomst. Daar hoort dus ook een passend lichaam bij. En dat zullen we ook in de toekomst ontvangen, vanzelfsprekend. Maar om nou te zeggen dat dat onze toekomstverwachting is, dan hebben we het toch een beetje te laag gericht, hoor. En 1 Korinthe 15 zegt precies diezelfde dingen. Die zegt, 1 Korinthe 15 zegt Paulus, er zijn er zelfs onder jullie die niet eens geloven in een lichamelijke opstanding. Dat is 2000 jaar geleden al zo. Het is niet het voorrecht van onze moderne hofleveranciers. Maar goed, daar gaan we niet verder op in. Maar in ieder geval, er waren toen ook al die zeiden, daar hoef je toch niet lichamelijk voor op te staan. Je kan het toch geestelijk en overdrachtelijk zien. En dan zegt Paulus, ja, dat kan ook wel wezen, maar wat is er voor moeilijks aan? In de eerste plaats, de Heer zelf is lichamelijk opgestaan. Daar hebben we 500 getuigen van en meer, die dat kunnen bevestigen dat dat zo is. Dus dat mag al geen probleem zijn. Het is een historisch feit en deugdelijk bewezen. En verder zegt hij, nou ja, wij kennen toch allemaal het verschijnsel van hemelse lichamen. Wij noemen het hemellichamen, van hemelse lichamen. En daarna zegt hij, nou ja, en van die hemelse lichamen kan niet gezegd worden dat ze allemaal gelijk zijn. Dus dat is jammer voor de socialisten onder u. Ze zijn niet allemaal gelijk, want het ene hemellichaam geeft toch wat meer licht, heeft grotere heerlijkheid dan het andere. En zo zal het ook zijn met de gemeente, met de leden van de gemeente. Ze zijn niet allemaal even heerlijk, maar de heerlijkheid wordt in hoge mate bepaald door de goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Die zaligheid die voortkomt uit de levenswandel, of uit de ziel dus, die brengt wel degelijk dat met zich mee. Dat wil zeggen, het komt voort uit werken. Is wel degelijk zo. Zodat u niet denkt dat als je maar één keer tot geloof gekomen bent, dan ben je aan het eind van het verhaal. Ja, als dat je doel was, dat je niet in de hel wil komen, maar in de hemel, want dan zeg ik het ook maar gewoon populair, hè? Dus dat je doel was, ja oké, dan moet je tot geloof komen in de Heer Jezus en dat is het dan. Maar ik vind het zeer armoedig, hoor. Want waar het over gaat, is dat God zich aan ons bekend maakt. Hij vertelt ons wat hij doet. Wij zouden daarin geloven en op grond daarvan daar ook deel aan hebben. En zijn doel is niet de redding van zondaren, maar zijn doel is zijn verheerlijking. De verheerlijking, de demonstratie van Gods eigen attributen. Zoals die van zijn liefde, genade, barmhartigheid en dat soort dingen meer. En de roeping van de gemeente heeft tot doel om in de toekomende eeuwen, zolang als dat maar wezen mag, het is verbazend lang, hè? Om in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade te betonen. Die staat dan voor altijd vast, enzovoorts. En nog een paar dingen, want dat is niet het enige natuurlijk, hè? Maar onze werkelijke toekomstverwachting is dus absoluut niet de opneming van de gemeente of iets dergelijks. Het is onze komst, onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Voor hem, voor Christus is het zijn wederkomst, zo u wilt. Hoewel je nog in de Bijbel erg goed moet zoeken om die term überhaupt ergens te vinden. Dat meen ik. Je vindt het meer ingevoegd, zal ik maar zeggen, dan dat het er werkelijk staat. Want het is in feite de komst namelijk in het openbaar van de Christus. En dat is dan Christus met zijn lichaam, met de gemeente die zijn lichaam is, enzovoorts. Zodat meteen bij de wederkomst van Christus niet alleen de opgestane Christus als zodanig verschijnt, maar ook al die anderen die in de afgelopen eeuwen, in die tussenliggende bedeling, waarin de Heer zich verborg, niettemin in hem geloofd hebben en daardoor deel aan hem hebben gekregen. Dat wil zeggen, het afgelopen werk van de Heer Jezus Christus uit de 2000 jaar, om zo te zeggen, die eraan vooraf gingen, zal dus in essentie meteen gedemonstreerd worden. De uitwerking daarvan, die komt daarna natuurlijk nog veel uitgebreider. Maar goed, daar hebben we het nog over.
Ligt daar de grote verdrukking
in? Even zoeken, hoor. 1 Thessalonische. 1 Thessalonische, ik ben hem kwijt. Tussen vers 16 en 17. Ook tussen dat wij opgenomen worden in de wolken, de Heer, en dan tegemoet, en dan dat hij zal nederdalen. Ja. Daar ligt inderdaad minimaal de 70ste week van Daniël tussen. Ja.
En dan hebben we het dus over de gelovigen, die dus zijn overleden.
Ja.
Daar is de geest van overgebleven, en dat was een hemelburg.
Ja.
Dus die zijn in de hemel.
Die zijn in de hemel, ja.
Dat lichaam, dat gebeurt pas bij de opname.
Ja. Ja, precies. De gelovigen die overleden zijn, zijn voor alle duidelijkheid, zijn in de hemel. Ze bevinden zich echter nog niet in hun verheerlijkte staat. En de moeilijkheid om dit te zeggen ligt hem hierin, dat wij alles wat hemels is sowieso als heerlijk beschouwen, omdat het hoger is dan de aarde. En dat is nog terecht ook. Dat wil zeggen, ze hebben een hemels lichaam, maar laten we dan de terminologie uit 2 Korinthe 5 gebruiken. Ze hebben wel een hemels lichaam, maar zijn nog niet bekleed of overkleed, om zo te zeggen. Daar wacht het nog op. Ja. Maar inderdaad, tussen tegemoet gaan en met hem wederkomen, om zo te zeggen, daar ligt inderdaad die 70ste week van Daniël tussen, die dan ook in hoge mate het onderwerp is natuurlijk van de versen die nu volgen in 1 Thessalonicenzen 5. Ik had u eigenlijk mee willen nemen naar Romeinen 11, maar daar is het net te laat voor, denk ik. Dus ik blijf maar even hier bij dit schriftgedeelte in 1 Thessalonicenzen. In de volgende verse, namelijk in 1 Thessalonicenzen 5, wordt inderdaad gesproken over de tijden en gelegenheden. Ik vind het pracht van de uitspraak, 1 Thessalonicenzen 5 vers 1... Waar staat, maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf zeer wel, enzovoorts. Dat is wat anders dan wat ons dikwijls wordt voorgehouden, zo van, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft en dat soort zaken meer. Dat laatste mogen dan waar zijn voor bepaalde tijden en gelegenheden. Maar wat deze tijden en gelegenheden betreft, rond de wederkomst van Christus, staat er heel wat anders. Hè? U weet, tijden, daar heb je niks aan, want dan moet je een goed werkende kalender hebben. Die hebben wij niet, had men toen ook niet. Dus in plaats van tijden wordt het gelegenheden. Wat eigenlijk hetzelfde is, hè. Van de tijden en gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven, want gij weet zelf een zeer wel, zodat je me ziet dat deze dingen ook in die dagen gepredikt werden, al was het dan nog, weet ik, hoeveel eeuwen te gaan tot de wederkomst van Christus. Het is van belang dat wij die dingen weten en kennen, want dat is onze toekomstverwachting immers. Gij weet zelf een zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Nu is het zo dat dag des Heren in de praktijk synoniem is met toekomst des Heren uit vers 15. Dat is goed aantoonbaar. Toekomst des Heren betekent aanwezigheid, presentie, parousia. Presentie, de aanwezigheid van de Heer, dat is vanaf zijn verschijning op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week. Maar anderzijds is goed te demonstreren dat de dag des Heren, voor zover je dat leest als een tijdsaanduiding, dat die begint op hetzelfde tijdstip. Die begint namelijk terstond na de verdrukking van die dagen, zijnde het einde van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen, dat is Matthäus 24, zal de zon verduisterd worden, de maan een schijnsel niet geven, enzovoorts. En diezelfde uitdrukking staat in Joël 2... Namelijk, de zon zal verduisterd worden, de maan zal worden als bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dat is de kortste route om die dingen met elkaar in verband te brengen. Dat kan ik de rest buiten beschouwing laten, maar dag des Heren is niet maar een periode. Dag betekent in hoge mate ook oordeel. Dingen worden aan de dag gebracht. We spraken van een dagvaarding, ze worden aan het licht gebracht en van het licht bestraft. Het woord dag, ook in het Nederlands, is de aanduiding van oordeel. De Rijksdag, heb je dan nog, Ook met dank aan Luther dan, voor de aardigheid, Rijksdag in Worms. Er was een zitting van de Hoge Raad, daar komt het op neer. Een rechtszaak. Een rechtbank. En de dag des Heren is aanduiding van het oordeel dat de Heren zal brengen over de mensheid. Beginnend bij Israël, officieel, maar ook over de overige volkeren. Wee hen die de dag des Heren verwachten, daar die toch enkel duisternis is en geen licht. Een wolkige dag, en hoe dat maar heten mag, hè. Vele uitdrukkingen zijn daarvoor. In het Oude Testament al. Dat is een vaste uitdrukking. Gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren zal komen. En als de dag des Heren komt, dan komt de Heer. Dat is het gewoon. Het valt samen. Dat de dag des Heren al zo zal komen, gelijk een dief in de nacht. Dat betekent gewoon onverwacht. En dat wordt ook toegelicht in vers 3. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Ik moet altijd grijnzen om dat woord vrouw, want de vertalers hebben gedacht dat wij misschien zouden gedacht hebben aan een zwangere man of zo. Ik weet het ook niet, maar de bevruchte. Het is een vrouwelijk woord, ja, dat zal wel. En dus heeft men het woord vrouw erachter gezet. Wat ik mis bij dit vers zijn wat tekstverwijzingen, met name naar het Oude Testament, waarover die bevruchte vrouw en die barensnood gesproken wordt. En ook mis ik een verwijzing naar die, in verband met de uitdrukking, het is vrede. Wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar zal een haastig verderf hun overkomen. Let op dat er niet staat wanneer wij zullen zeggen of wanneer gij zult zeggen, maar het is wanneer zij zullen, dat zijn wij niet. Dat is een goede reden voor, wij zijn dan weg. Want in feite, na de opname van de gemeente volgt de 70ste week van Daniël, de 7 jaren, de laatste 7 jaren tot aan de dag des Heren, dan wel tot aan de wederkomst van Christus. Maar de eerste helft daarvan, 3,5 jaar, de eerste 3,5 jaar van die 7 jaren, wordt er geacht vrede te zijn. Dat kun je gewoon lezen in dat ene vers in Daniël 9, vers 27, waar die 70ste week van Daniël expliciet genoemd wordt. Die ene week begint namelijk met, die tijdrekening dus ook, begint met het sluiten van een verbond, implicerend dat er vrede komt. Met uw volk en uw heilige stad uit vers 24, dat wil zeggen dus met de Joodse staat. En met betrekking tot Jeruzalem overigens, want dat speelt in al die, in die hele uiteenzetting in Daniël 9 vers 24 tot 27 een belangrijke rol. Maar dat vind ik nou te ver buiten de orde om erop in te gaan. Maar men zal dan zeggen, eindelijk is het vrede. Met betrekking tot Jeruzalem. Maar ik lees al in Ezechiël 13 vers 10... Daarom, ja, daarom dat zij mijn volk verleiden, de valse profeten namelijk, dat ze, omdat ze mijn volk verleiden, zeggen de vrede, daar geen vrede is. Met andere woorden, men roept vrede, men denkt dat het vrede is, het wordt ook gepredikt uiteraard, nou is het eindelijk vrede, maar er staat, er is geen vrede, dat zal gauw genoeg blijken, Ezechiël 13 vers 10. Is dat. En daar had de Heer zojuist gezegd dat zijn hand zal zijn, vers 9, tegen de profeten die ijdelheid zien. Niks zien ze dan, hè. Leeg, ijdelheid leeg. Dan zien ze niks dus, hè. Ijdelheid is niks. En mijn hand zal zijn tegen de profeten die ijdelheid zien en leugen voorzeggen. Zij zullen in de vergadering mijns volks niet zijn en in het schrift van het huis Israëls niet geschreven worden en in het land Israëls niet komen. En gij zult weten dat ik de Heere, Heere ben. Omdat zij mijn volk verleiden, zeggen de vrede, daar geen vrede is. En dat de een lemen wand bouwt, en wit gepleisterd. Gepleisterde wand. Weet u nog dat Paulus, niet wetend dat hij tegenover de hoge priester stond, want die hadden geen uniform aan blijkbaar, maar zei, gij witte wand, zei hij. En daarna verexcuseerde hij zich, toen hij begreep dat hij tegen de hoge priester sprak. Maar die witte wand komt gewoon hier uit Ezechiël 13. Een lemen wand, gij die een lemen wand bouwt en ziet de anderen dezelfde pleisteren met loze kalk. Dat wil zeggen, er worden stenen opgestapeld, maar er wordt niet gevoegd, er wordt niet gemetseld. Die stenen zitten niet aan elkaar, het lijkt heel wat. Je schildert het wit aan de buitenkant, en want dat is wat mensen doen met hun huis als de muren niet deugen. Dat weet u toch, hè? En in plaats van de voegen te herstellen, schildert men het huis wit. Ik vind het altijd verdacht. Ik ben niet van plan een huis te kopen, maar als het een wit geschilderd bakstenen huis is, dan heb ik zo mijn twijfels. Zo werkt dat, hè? Maar waar het de uitbeelding van is, is van, laten we zeggen, het Joodse leven, de Joodse cultuur. Het ziet er aan de buitenkant aardig uit. De Heer had er trouwens een nog lelijker term voor. Die noemden het witgepleisterde graven. Zo van, het is mooi aan de buitenkant, maar het zou je gedacht zijn wat zich binnenin bevindt. Wat de kern ervan is. Hè? Niks. Ijdelheid, ledigheid, de dood. En eigenlijk is de hele wet dat, want het is een bediening des doods. Hè? Het is wel een systeem, maar je hoeft er maar tegen te duwen en het valt in elkaar. Dat is het idee. Nou goed, ga ik verder niet op in, maar dat is ook wat aan de orde zal zijn in die 70ste week van Daniël, die immers begint met een vredesverbond, dat is Daniël 9 vers 27, maar nu we toch nog even bezig zijn, kan ik net zo goed eventjes Openbaring 6 ernaast leggen. Want in Openbaring 6, onthou hem, hè, in Openbaring 6 zijn we in de 70ste week van Daniël. Die wordt dan op symbolische wijze nog eens beschreven. Ten overvloede in aanvulling op wat in het boek Daniël al uiteengezet was. En het eindigt dan ook, het hoofdstuk eindigt met de grote dag zijns toorns is gekomen. Dat is een van de synoniemen voor dag des Heren. De dag des Heren, de dag zijns toorns enzovoort. Maar dat is aan het eind van de 70ste week feitelijk. Maar in Openbaring 6, daar staat, kom en zie, einde van vers 1 en dan vers 2. En ik zag en ziet een wit paard, en die erop zat had een boog, en hem is een kroon gegeven, en hij ging uit overwinnende, en opdat hij overwonnen. Er bestaat veel discussie over, altijd, over wie die ruiter op dat witte paard is. Ik moet u zeggen, het lost zich heel gauw op als we de vraag wie vervangen door wat? Die vraag zet ons op het verkeerde been. Want wat het is, wat het voorstelt, staat er gewoon achter, maar je moet gewoon je aandacht erbij houden. Hè? Want daar staat er, vers 3, en toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En dan gaan we in vers 4 verder. Een ander paard ging uit, dat wil zeggen nog een paard, dat rood was, en die erop zat, werd gegeven, of macht gegeven, de vrede te nemen van de aarde. Waarna de vraag is, wat stelt die ruiter op het witte paard voor? De vrede. Kan moeilijk anders, want daarna hebben we hier een ruiter op een rood paard in vers 4, op een, en dan weer een ruiter op een zwart paard in vers 5, en in vers 8 een vaal paard, dan wordt het toch wel Sinterklaas, nog, mag ik niet zeggen, een vaal paard, ik weet niet wat voor kleur het is, een schimmel toch of niet? Nou goed. En van die drie, van die andere drie, staat wat ze voorstellen. Namelijk, die rode neemt de vrede van de aarde, dus dan wordt het oorlog. Er staat ook bij hem, werd een groot zwaard gegeven, een zwaard als uitbeelding van oorlog, nog steeds vers 4. Daarna vers 5, een zwart paard, en die had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde, niet het paard, maar die erop zat, hè. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren die zei: een maatje tarwe voor een penning en drie maatjes gerst voor een penning en beschadig de olie en de wijn niet. Dus de uitbeelding of beschrijving van hongersnood, zoals we in het Oude Testament ook dergelijke beschrijvingen kennen, uit de profeten. Dat wil zeggen, eerst oorlog, dan hongersnood. Dat is dikwijls een logisch gevolg daarvan, overigens. En daarna krijg je vers 8, een vaal paard en daar staat gewoon zijn naam was de dood. Oorlog, honger en dood. Die drie paden. Dan ben je weer terug bij de eerste. Wat is dat? Dan heb je de goede vraag. Wat stelt die ruiter op het witte paard dan voor? En dat stond er. Want die rode werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. Die eerste brengt dus die vrede, maar die houdt niet stand. En als je het zaakje op een rij zet hier, ik zeg het wat oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet, maar als je het systematisch leest, dan weet je dus waar het over gaat. Er komt eerst vrede en daarna komt er alsnog oorlog en honger en dood. Heb je die? Nou, dan weet je toch waar je bent. Dan ben je in de 70ste week van Daniel. 3,5 jaar vrede. En daarna 3,5 jaar oorlog, hongersnood, dood. Namelijk de grote verdrukking van 1260 dagen zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniel over de Joodse staat en stad. Volgens Daniel 9 nog steeds. En dat klopt helemaal, want als we dan, nou ja, daarna komt het vijfde zegel en dat is iets er even tussendoor. Maar daarna krijg je het zesde zegel uit vers 12. En dan staat er: en ziet, er werd een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. En dan weet je waar je bent. De zon zal veranderen in duisternis. De maan zal veranderen in bloed. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Of de Joel 2. En dan weer Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar schijnsel niet geven. Sterren zullen van de hemel vallen. En dat is exact wat hier ook staat. Daar ben je dus aan het eind van de 70ste week. Zie? En die hele periode die ligt tussen dat wij de Heer tegemoet gaan in de lucht. En dat wij met hem in heerlijkheid zullen verschijnen. Want de openbaring van Christus en de gemeente in heerlijkheid moet natuurlijk dat koninkrijk op aarde vestigen. Maar dat gebeurt dus in hoge mate door die verdrukking die over de volkeren gebracht zal worden. Een oordeel dat de zoon des mensen, Matthäus 24 maar weer, dat de zoon des mensen vanaf zijn troon in heerlijkheid, zijn troon zijner heerlijkheid, zal brengen over de volkeren der aarde die hij voor dat doel verzameld en daarna van elkander scheidt, gelijk met de schapen van de bokken scheidt en dat soort dingen meer. Dat gaat over, niet de jongste dag, maar dat gaat over een oordeel over een levende mensheid, over de volkeren der aarde, ten einde daarover dat koninkrijk van Christus te openbaren. Zie? Nou goed. En inderdaad wordt hier daadwerkelijk aangekondigd de dag zijn storms. Daarna gaat het verder, want in hoofdstuk 7 zijn we dan voorbij de 70ste week van Daniel en dus officieel na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. En dan staat er: na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, want de aarde is vierkant. Nou goed, de vier hoeken der aarde wil zeggen vier richtingen. Hè. Iedereen die ooit een kompas heeft moeten lezen, wat op tamelijk professionele wijze spreekt meteen over hoeken. Hè? Op zoveel graden namelijk. Dat zijn windrichtingen. Dat zijn richtingen. De vier windrichtingen. Noord, oost, zuid, west. Zijn de vier hoeken der aarde. En dus, ik zag de vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende, in de zin van bedwingende, de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog tegen enige boom. En daarna een andere engel, die kwam uit het oosten, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen. Wie zou dat wezen? Een andere engel, hebbende het zegel des levende Gods. Ja. Dan weet je toch wie het is, of niet? Nou, en hij riep met grote stem tot de vier engelen welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En terwijl in het laatste vers van hoofdstuk 6 de grote dag van de toorn des Heren wordt aangekondigd, wordt hier dus impliciet aangekondigd dat terwijl enerzijds die toorn over de wereld komt, het evangelie zou gepredikt worden over heel de wereld. Door de 144.000 getuigen van Jehovah. Toch of niet? Ja, waarom niet dat iemand anders die term gestolen heeft? Dat kan ik toch niet helpen? Het zijn toch dienstknechten Gods die voor dat doel specifiek worden aangesteld. Ze worden verzegeld. En daar staat er, ik hoorde het getal, vers 4. Degenen die verzegeld waren, 144.000, waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Er is er geen één weg. En toch was er één weg, want ja, er zijn 13 geslachten. Maar je vindt er maar 12 hier, daar ga ik nou verder niet op in. Maar het punt is natuurlijk dat hier uit de stammen Israëls, niet maar uit de Joden, maar uit alle stammen van Israël een delegatie, detachement moet het eigenlijk heten, lijkt mij, maar geregeld wordt, die specifiek de opdracht hebben om het woord Gods te prediken aan de volkeren. Waarom ook niet? In wezen was dat al aangekondigd in Exodus 19, niet die 144.000, maar wel dat Israël geroepen was om het woord Gods te ontvangen, te bewaren en te prediken als koninklijk en priesterlijk volk. En dus, als ooit in de toekomst het woord van God gepredikt moet worden aan de volkeren, opdat inderdaad dat koninkrijk op aarde van Christus gestalte zou krijgen, dan moet dat gebeuren officieel door Israël. Door heel Israël wel te verstaan, niet maar een deel ervan. En dat vinden we hier dus ook. Het is een volkomen logisch, je verwacht dat ook. Je zou op grond van het Oude Testament de vraag moeten hebben, wanneer zal Israël nou eindelijk doen waartoe het oorspronkelijk geroepen was? Wanneer zal het weer in functie treden, nadat het eerst uit die functie verwijderd was geworden, en lo-ami was geworden? Wanneer gaat dat gebeuren? En het antwoord is, nou ja, na de 70ste week van Daniël, namelijk nadat eerst het Joodse volk tot geloof gekomen is, moeten eerst de 10 stammen officieel ook tot geloof komen, opdat uit de 12 stammen van Israël die zendelingen kunnen aangesteld worden om het evangelie te gaan prediken. En zolang wordt de toorn Gods over de volkeren der aarde dus uitgesteld. Eerst moeten daar die zendelingen zijn, om het maar eenvoudig te zeggen. En dat is wat hoofdstuk mee begint met te zeggen. Joodse volk is tot bekering gekomen. Je mag aannemen dat het Joodse overblijfsel het evangelie gaat prediken aan de 10 stammen van Israël. En dat daarna de 12 stammen van Israël, althans afvaardigingen daarvan, het evangelie zullen prediken aan de volkeren der aarde. Het is het koninklijk priesterlijke volk. Het is bovendien hun koninkrijk in de eerste plaats, want zei de Heer al in Daniël 2, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Op aarde. In elk geval, je mag meteen de conclusie uittrekken dat voor zover de gemeente dat koninkrijk ontvangt of erft, moet de gemeente in ieder geval als Israël of op zijn minst als eerstelingen van Israël beschouwd worden. Maar bovendien, op aarde is voor de gemeente als zodanig geen plaats. En dus heeft de gemeente een hemelse positie. Dat vanuit de hemel, vanuit die hemelse positie, de gemeente betrokken zal zijn in de prediking van het evangelie, dat is ongetwijfeld waar, maar ik hoop u volgende keer dan te laten zien dat als in de toekomst Israël tot bekering komt, dan is dat in hoge mate omdat aan hen het evangelie gepredikt wordt door de gemeente. Nou ja, door die engelen, maar ik bedoel de gemeente dus, uiteraard. Lijkt me niet zo moeilijk, we zullen die schriftplaatsen wel nagaan. Niet dat het er veel zijn, maar er zit gewoon niks anders op. Dat is de positie van de gemeente nou eenmaal als eerstgeborenen van Israël. En zo gaat het verder. Vanuit de gemeente komt het bij het Joodse volk terecht en verder via de Joden naar de 10 stammen van Israël. Maar de gemeente zal daarin betrokken zijn, zal daar leiding aan geven of weet je veel wat, hoe je dat zeggen moet. En misschien verschijnen wij gewoon wel als engelen op aarde en vertellen mensen het evangelie. Het zou mij op geen enkele wijze verbazen, want het was een zeer machtig volk. Zo wordt de gemeente in de psalmen beschreven. Machtig veel volk, heet het bij gelegenheid. Een grote gemeente, enzovoorts. Dus we krijgen allemaal wat te doen, denk ik. Je vraagt je af hoe in korte tijd die 2 en die 10 stammen bereikt kunnen worden met het evangelie. Nou, als we nou iedereen voor onze rekening nemen, dan moet het toch snel genoeg geregeld zijn, lijkt mij. En ik denk eerlijk gezegd dat het zo gaat. Wonderlijk. Ja, dat wel. Maar vergis je niet, de duivel en zijn personeel lopen ook op aarde rond. En het zijn ook engelen. Alleen die kunnen niet meer terug. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het zijn vreemde tijden hoor. Ik denk dat we er in onze dagen langzamerhand, nou wij niet, maar dat de mensheid als zodanig er langzamerhand rijp voor gemaakt wordt. Met al die, die New Age-beweging zal ik maar zeggen, al die mystieke leringen en weet u wel. En zelfs de christelijke omroep zendt programma's uit over engelen die ineens verschijnen en hulp brengen enzovoort, dat soort dingen meer. Worden er rijp voor gemaakt en dan over alle science fiction maar te zwijgen. Die kant gaat het op. Men zal er zich in die dagen denk ik helemaal niet meer over verbazen. Maar die kant gaat het wel op. En ik denk dat wij die 144.000 ook gaan begeleiden enzovoorts. En adviseren of wat er mee wezen mag. Dan zegt u maar, is dat dan nodig? Dan denk ik, nou, er zijn gelovigen genoeg vandaag die hier graag een adviserende functie hadden gehad, hebben willen hebben. Toch? Of ze die dan krijgen, weet ik niet, maar vooruit maar weer. Hè? Engelen zijn gedienstige geesten die uitgezonden worden ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. Wij passen het op onszelf toe en zeggen, dus zijn er engelen die voor ons, die ons bewaren en dat soort dingen meer. Zeggen, ja, dat zal wel wezen, maar vergis je niet, wij zullen zelf zo'n positie innemen in de toekomst. Dus we krijgen mensen waarover wij moeten waken, die we sturen moeten. Er staat een zwarte wind in de Bijbel, maar dat zou ik vanavond niet aan toegekomen zijn. Wel is zonder meer duidelijk dat, maar daar had ik met u over willen spreken uit 1 Korinthe 11, maar dat doe ik dan de volgende keer wel. Is zonder meer duidelijk dat de Bijbel leert dat Israël tot geloof zal komen door de bediening van de gemeente, zoals andersom geredeneerd, de zaligheid van de gemeente afkomstig is van Israël. Zo zal de zaligheid die straks Israël zal ontvangen, tot hen komen via onze zaligheid. Dat wil zeggen, via de gemeente als zodanig. Nee, ja, misschien erin, maar in ieder geval daarna. Ik denk dat in de 70ste week die functie nog niet vervuld gaat worden. Het wacht op onze openbaring in heerlijkheid. In de 70ste week lezen wij wat anders. In de 70ste week lezen wij namelijk over de bediening van 2 getuigen... die in Jeruzalem, de straten van Jeruzalem, het woord van God zullen prediken. Alleen, zeg ik er altijd toch maar meteen bij, voortvarend, dat ik aan de ene kant geloof dat het Mozes en Elia zijn, om nogal wat redenen, lijkt me niet twijfelachtig, maar aan de andere kant geloof ik ook dat Mozes en Elia alsnog deel uitmaken van de gemeente, zodat het werk dat zij doen, werk van de gemeente is. Ik ben zelfs geneigd het argument helemaal om te keren. Ik bedoel dit. Als ik mijn Bijbel lees, blijkt mij dat die 2 getuigen een werk doen wat de gemeente zou moeten doen. Evangelie prediken aan Israël, in dit geval specifiek aan de Joden. Bovendien, zij worden gedood, maar staan op ten derde dagen en worden, ze varen ten hemel. In het midden van de 70ste week. Na 42 maanden. Staat allemaal in Openbaring 10. En dat is nog voor het einde van de 70ste week, voor de wederkomst van Christus dus. En daarom is de vraag, ja, waar horen die gelovigen, die twee, waar horen ze nou bij? Zijn ze eerstelingen van Israël? Maar ja, ze verdwijnen voor de wederkomst van Christus naar de hemel. Is het dan niet voor de hand liggende te concluderen dat ze dus blijkbaar nog bij de gemeente horen, al is het wat laat dan. Maar wat heet laat als Mozes en Elia zijn? Dat is vooruit maar weer. Maar je kan het ook omkeren en zeggen, aangezien het voorrecht om het evangelie te prediken aan de Joden gegeven is aan de gemeente, want zo kun je het ook zeggen, het is een eer het priesterschap te hebben ontvangen, aangezien dat gegeven is aan de gemeente, moeten die twee getuigen dus twee leden van de gemeente zijn. En daarna is het makkelijk genoeg. Het zijn twee nieuwtestamentische gelovigen. Ze leven op aarde in een menselijk lichaam. Leven ze op aarde na de opstanding van Christus en voor zijn wederkomst. En waar horen ze dan bij? Bij de gemeente dus. En dat verklaart dan ook weer die overeenkomst tussen Mozes en Elia. Namelijk, de overeenkomst is dat die beiden in de tijd op de berg Sinai geweest zijn en daar onuitsprekelijke dingen gezien hebben, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, zij hebben de betekenis van de wet gekend. Ze hebben de heerlijkheid van het nieuwe verbond en van de gemeente gezien, die in de wet tot beelden tot uitdrukking werd gebracht, om zo te zeggen. Maar ze mochten er niet over spreken. Het was bedekt, het was oud-testamentische tijd. Dus hebben die gemeentelijke dingen gekend. En vandaar dan ook dat we ze tegenkomen bij de Heer ter gelegenheid van de verheerlijking op de berg. Want los van wie die twee zijn, die situatie van Christus op die berg in verheerlijkte gedaante was de uitbeelding van de heerlijkheid van Christus nu in onze bedeling. Niet van zijn wederkomst, maar van zijn hemelse positie. Met die drie discipelen die daarbij waren. En even gaat er nog wat meer bedekking af, ziet men ook Mozes en Elia. Daarna niet meer, toen zagen ze Jezus alleen enzovoorts. Maar dat is het hele punt, Mozes en Elia, die hebben deel aan die gemeente en vervullen straks in de gemeente, dus een heel belangrijke rol. Namelijk als de gemeente als zodanig wordt opgenomen, verschijnen alsnog op aarde Mozes en Elia om het werk van de gemeente voor te zetten. Dat moet wel, want anders was niet heel de gemeente opgenomen. Zij worden op aarde geplaatst om hun werk, dat in het verleden werd afgebroken, alsnog op aarde voor te zetten, een werk aan Israël. En voordat de Heer wederkomt, varen zij alsnog ten hemel en hebben dan dus deel aan de gemeente. Het stelt hem trouwens ook in één lijn met Paulus, want dat was de derde natuurlijk, die op die berg Sinai geweest is. Hè. Dat vind ik altijd dus niet specifiek voor de ultradispensationalisten. Helemaal aan het eind van de avond, die knip ik het nou wel weer af. Die speciaal voor de ultradispensationalisten. Men zegt, Paulus wist eerst alles nog niet, heeft hij pas later geleerd. En dan zeg ik, ja, dat kan zo wezen. Maar wij weten wanneer hij al die dingen gemeentelijke waarheid geleerd heeft. Al voordat hij uit Damascus terugging naar zijn moeder thuis. Want vanuit Damascus is hij te raden gegaan, meteen, terstond staat er, Galaten 1, is hij te raden gegaan, niet bij vlees en bloed, maar waar dan? Dat is niet bij bloed, is bij de geest. Maar waar was die geest dan? Dat zegt hij. Hij zegt, ik ging naar Arabië en ben vandaar wedergekeerd naar Damascus. En drie hoofdstukken verder zegt hij wat er in Arabië is. Heb je meteen alle schriftplaatsen waar Arabië genoemd wordt in het Nieuwe Testament gehad. Hij zegt, Sinai, het is een berg in Arabië. Alsof niemand wist waar het was. Maar hij was er geweest. Wat Paulus gedaan heeft, is in navolging van Mozes en Elia zich vervoegen bij de oorsprong van de wet, die hij niet begreep blijkbaar. waardoor hij misleid geworden was. En de prediking van de apostel had hij ook niet begrepen. Toch? Anders was hij ze niet gaan vervolgen. En toen hij dus wel begreep dat hij verkeerd zat, maar niet wist hoe het dan wel was, zei: ik ben te raden gegaan, niet bij de apostelen, niet in Jeruzalem, überhaupt niet bij vlees en bloed, ik ben terstond te raden gegaan bij de geest en die heeft hij gevonden in Arabië. Dat wil zeggen, helemaal aan het begin van zijn bediening, nog voordat hij zijn bediening begon, is hij daar geweest. Hij zal er misschien ook wel 40 dagen geweest zijn, en of het in het lichaam was of uit het lichaam, wist Mozes waarschijnlijk ook niet, maar Paulus in ieder geval niet. En daar heeft hij een blik geworpen in die hemelse dingen. Net als Mozes. En Mozes bouwde daarna met een paar anderen bouwde de tabernakel, die daar een prachtige uitbeelding van geeft. En vandaar dat ook Paulus later in het Nieuwe Testament in zijn brieven enig licht werpt op de betekenis van de tabernakel. Hij heeft hetzelfde gezien. Maar niet ergens halverwege zijn bediening, maar meteen aan het begin. Maar goed, dat had hier niks mee te maken. We gaan volgende keer naar Romeinen hoofdstuk af, beloof ik. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen. En in het bijzonder onze blik mochten richten op die geweldige toekomst, waarin u zelf in heerlijkheid zult verschijnen in en aan deze wereld. We zeggen u dank dat we deze zalige hoop mogen hebben. Dat we niet alleen mogen verwachten de verschijning van onze grote God en zalig maken, maar ook mogen verwachten dat wij in die heerlijkheid zullen delen. En voor dat doel u dan ook eerst tegemoet zullen gaan in de lucht, opdat wij ook in de toekomst betrokken zullen zijn bij uw werk in deze wereld en ook op aarde. Wij danken u dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw licht, opdat we in dat licht zouden wandelen en van daaruit het perspectief zouden hebben op dat nog grotere licht van de wederkomst van onze heiland zelf en de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat we ons door u mogen laten onderwijzen, dat we door dat onderwijs ook daadwerkelijk getrokken worden uit deze wereld die de onze niet is, en ons leren te realiseren dat wij burgers zijn geworden van de hemel, dat u ons gepromoveerd hebt, een hogere positie hebt geschonken, opdat wij in die positie deel zouden hebben aan onze heiland zelf. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar uit de rijkdom van uw genade. Daarom bevelen we ons ook aan bij die kracht van uw genade, opdat die in onze zwakheid zou mogen volbracht worden, en opdat we door u geleid zouden worden naar die zoonstelling waartoe u ons geroepen hebt. Amen.